Samen luisteren naar Otto de Bruyne. En Otto gaat hiervoor in zitten, zoals u kunt zien. Als u nou zegt, ik kan het niet helemaal zien, omdat u op uw veilige plekje achterin bent gaan zitten. Ik zie hier zeker 15 plekken nog voor in die vrij zijn. Dus dan zou ik zeggen, komt u even naar voren. Ik wil graag met u en met Otto bidden. En dan gaan we naar hem luisteren. Lieve God en Vader, ik wil u bedanken dat Otto de Bruyne hier is vanmorgen. Dat hij deze plek kon invullen vanmorgen. En we willen uw zegen vragen over hetgeen hij heeft voorbereid en hij gaat spreken. Wilt u onze harten daarmee aanraken? Want wij verlangen ernaar om meer van u te horen. Wij verlangen ernaar om u beter te leren kennen. Om te zien hoe u naar ons kijkt. Om te weten hoe u naar ons kijkt. We bidden om uw zegen, om ondersteuning voor Otto en voor watgeen hij gaat zeggen. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen.
Amen, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. En als je me niet kunt zien, het gaat om wat ik wil zeggen. Dus horen, daar gaat het om. Ik heb mijn preek voorbereid en ik denk ik ga toch even luisteren naar Arjan Treuren. Gisteravond heb ik zijn preek beluisterd van vorige week. En ik ga een bruggetje maken. Het sluit namelijk heel mooi met elkaar aan. Want Arjan die sprak vorige week, dat zullen de meesten zich herinneren die hier waren, sprak over die fantastische tekst uit Filippenzen 4, vers 8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Oftewel, heb aandacht daarvoor. Denk daaraan. Het is goed om je richting van je denken te bepalen. Nou is het heel interessant, hè, dat de dingen die hij noemt, Paulus, eigenlijk algemene dingen zijn. Common sense. Boerenverstand. Er staat niets heel geestelijks of zo. Er staat gewoon vriendelijk, eerbaar, waardig, waar, deugdzaam. Dat zijn dingen die alle mensen in Apeldoorn begrijpen. Ergens, enigszins, diep van binnen. Het is eigenlijk heel universeel. Wij zijn geen stelletje zombies die rare dingen doen. Maar wij doen een taal, wij leven een taal die verstaanbaar is, namelijk de taal van liefde. Luister naar de getuigenissen. Een open gemeente waar je liefde vindt, waar je over je twijfels mag spreken, omdat het over geloof gaat. En geloof zonder twijfel bestaat niet. Toch? Ik heb tenminste nooit gehoord over ongeloofstwijfel. Het is altijd geloofstwijfel, toch? Het is fantastisch als je een gemeente hebt waar je die dingen leeft, die taal leeft die ook de wereld spreekt. Dat is een brug naar ieder mens. En Paulus zegt, denk daar nou aan, en je zou er bijna zeggen, en alles wat lof verdient, dat wil zeggen waar applaus voor is, doe dat dan. Want jij bent een community van gemeenschap in een individualistische samenleving. Jullie zijn mensen die gekozen hebben voor de inhoud en niet voor de vorm. Jullie zijn mensen die gekozen hebben voor de binnenkant en niet voor de buitenkant. En de wereld is gek van de buitenkant. Die wordt gek van de buitenkant. En iedereen zoekt naar de binnenkant. Lees de artikelen, lees de boeken die verschijnen. Lees de honger naar spiritualiteit. Lees de honger naar inhoud. Want we zijn het helemaal zat van de dingen. En de toys, voor boys. Dus met andere woorden, Paulus doet een beroep op datgene wat universeel al in de harten van de mensen eigenlijk ten diepste leeft. Bedenk dat dan en richt daar je aandacht op. En het interessante nu is dat ik een bruggetje maak naar een tweede bron van kennis. Dus de eerste bron van kennis heb ik nu net voorgelezen. Alles wat waardig is, alles wat lof verdient. En noem maar op. En datgene wat in de harten van de mensen ook erkend zal worden. Maar ik heb twee krukken, zoals je ziet. Ik noem ze wel eens het Oude en het Nieuwe Testament. Goed. Dit zijn mijn hulpjes. En die ene kruk hebben we nu net gehad. Dat is common sense. Dat is het diepste verlangen van alle mensen. Dat is wat alle mensen ten diepste ook zoeken. De vrede. Alle mensen zoeken ten diepste de liefde. En er is er nog één. Dat is wat niet alle mensen begrijpen. Sterker nog, wat geen mens heeft bedacht. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat voor veel mensen een schandaal is en een ergernis. In het Grieks een skandalon. Dat is de openbaring van God. En de openbaring van God, deze kruk, moet mijn verstand aanraken. Pok. Ik heb dus twee krukken. Dat betekent boerenverstand en common sense. Alles wat we allemaal begrijpen. Daaruit kun je ook zien wat God wil. En de openbaring van God zelf. En die kan alleen maar als je daarom bidt en als je je daarvoor openstelt. Dat is het wonder wat wij niet begrijpen. Of met een ander woord, het mysterie zou je kunnen zeggen. Het mysterie van de openbaring van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Zijn dood en opstanding. God die de hemel en de aarde schiep. Die alles in zijn hand heeft. Is zelf ten onder gegaan aan onze haat en aan onze liefdeloosheid. En hij heeft daarvoor geleden en gezegd. Daaruit wil ik opstaan. En daaruit sta ik op en volg mij daarin. De opstanding uit de haat. Uit de zevende chaos, de opstanding in het leven. Dat is die tweede kruk. Maar daar kun je alleen voor openstaan als je voor mij openstaat. En nu komt weer een verhaal, een tekst. En die tekst zit in een boek wat iets daarvoor staat. Ook van Paulus. We blijven dus helemaal in de sfeer. En die staat, daar staat een prachtig woord, een prachtige tekst. In Efeze hoofdstuk 1 vers 18... Iets daarvoor. In Efeze 1 vers 18, hoofdstuk 1 is één en al fantastische openbaring. Door geen mens bedacht. Of je bent knettergek. En er staat er op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u... In vers 17. U, de geest met een hoofdletter, van wijsheid en van openbaring geeft. Openbaring geeft in het kennen van hem. Vers 18. En die heb ik eruit gelicht. Namelijk, verlichte ogen van uw verstand. Fantastische uitdrukking. Verlicht de ogen van uw verstand. In andere vertaling staat hart. Maar hart betekent ook inderdaad wil en verstand, wezen. Verlicht de ogen van uw verstand, denken, aandacht hebben, concentratie hebben op. Sommigen zullen zeggen mindfulness. Nou, voor mij mag het ook nog een keer. Mindful voor datgene wat God geeft. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten, niet om te voelen. Niet om te beleven. Maar om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis in de heilige. Erfenis, rijkdom, heerlijkheid. Er is in mijn hoofd is er een tik nodig van boven. Een klap van de malle molen, zullen anderen zeggen. Maar een tik in mijn hoofd, die zegt, Otto, dit heb jij niet bedacht. Ik ga het nog gekker zeggen. En ik denk dat ik heel dicht bij Frank kom trouwens. Die zegt, ik mag over mijn twijfel spreken hier. Toch? Ja, in deze gemeente mag je over je twijfel spreken. Deze man die hier zit te preken, gelooft er zelf niks van. Ik heb jou nodig om het te geloven. Want ik heb het helemaal niet bedacht. Ik heb niet bedacht dat God aan een kruis ging hangen. En dat hij ging dood sterven en dat hij ging opstaan uit de dood. Ik heb het niet bedacht dat hij de schepper is van hemel en aarde. Sterker nog, de evolutietheorie vind ik veel interessanter. Sterker nog, de islam vind ik interessanter, want die is veel logischer. Veel logischer. Geef mij de Griekse filosofie maar. Of het boeddhisme, dan heb je helemaal geen God meer nodig. Fantastisch. Toch? Stelletje zombies. Wie gelooft uit zichzelf deze dingen? Niemand. En toch zitten we hier iedere zondag bij elkaar. En waarom zitten we bij elkaar? Niet omdat jij zegt, dat had ik ook kunnen bedenken. Maar omdat je zegt, er is in mijn ziel een hand uitgestoken naar iets wat ik zelf niet begrijp. God heeft, schepper van hemel en aarde, God heeft voor mij geknield. Waanzin! Bel de psychiater. Ik weet niet of dit nog opgenomen kan worden met dit soort volumes. Twijfel er alsjeblieft aan, dan ben je nog gezond. Maar als je twijfelt en worstelt ermee, dan weet je dat je ook gepakt bent op dat moment. Want je kunt nu niet meer terug. Iedereen die twijfelt kan nooit meer terug. Want als dit de boodschap is dat God zegt, en dit begrijp je niet, en dit is een mysterie, het komt van boven, dit is niet wat vriendelijk is en wat raadzaam is en wat deugdelijk is en wat alle mensen eigenlijk ten diepste willen. Dit staat haaks op datgene wat onze gedachten kunnen produceren. En het is dat de schepper van hemel en aarde, hij die jou gemaakt heeft, ook dat is al een wonder wat we als het ware haaks op onze tijd staat, dat hij met zijn haakse boodschap in mijn hersens tikt en zegt, Otto, dit heb jij niet bedacht. Ik heb voor jou geknield en ik heb je de voeten willen wassen. Ik die jou gemaakt heeft. Ik die ben voor jou gestorven. Ik heb datgene gedragen wat jij niet kunt dragen. Jouw lichaamsziekte, jouw relatieziekte, je psychische ziekte, je tekorten en je beperkingen. Alles waar je tegenaan stoot. Alles wat je dwars zit en wat je kapot maakt. Al die dingen waar je zelf deel aan bent en kapot gemaakt hebt en uit je handen hebt laten vallen. Ik heb het volbracht op het kruis van Golgotha. Ik heb het gebracht voor het gerecht. En de rechter heeft het aanvaard. En ik heb je voor God gebracht. Ik heb jouw ziel voor de eeuwige schepper gebracht. En ik heb jouw ziel rein voor hem gesteld. En in hem, in Christus, in mij, in God zelf, ben je met God verzoend. Abacadabra. En de enige die het begrijpt hier is God zelf. En wij houden onze handen op en zeggen, dit is een geheim. Maar ik heb het aanvaard. Ik heb een diep verlangen in mijn hart om dat geheim te ontvangen. Ik kan het niet ontrafelen. Ik blijf er mijn leven lang mee bezig. Het is iets wat mij voortdurend wakker houdt. Het houdt mij voortdurend ook op zoek, dat mag ik ook zeggen. Het is iets wat ik in mijn handen ontvang zonder het zelf te hebben kunnen bedenken. Dit is de verlichte ogen van mijn verstand. God heeft mij verlicht. Zijn geest heeft mij verlicht. Hij heeft me aangeraakt. Bedenk dat. Dus er zijn twee krukken. Eentje is wat alle mensen eigenlijk ook wel willen, liefde. En de andere kruk is de openbaring van God. Hij zegt, en alleen die sleutel geeft ook de liefde. Wie schrijft dit nou? Dit schrijft alleen iemand door de Heilige Geest. Dit is geen prentbriefje uit aan Tante To. Toch? Dit is van boven. En wie zit er dan beneden? Paulus. Waar? In een kerker, hoe geketend. Hij noemt zich ook een gezant in ketenen. Een van de laatste versen van Efeze. Een gezant in ketenen aan de muur van de kerker in Rome. Het jaar 65, 66 na Christus, onder keizer Nero. Geketend aan het Romeinse Rijk, aan Caesar die zich God noemde, die wij moesten aanbidden. En die het hele systeem, alle overheden en machten en alle krachten, alles in zijn hand leek te hebben. Geketend aan Rome. Geketend aan de structuren van zijn tijd. Maar die metafoor is veel groter. Geketend aan dit bestaan, aan deze eeuw. Geketend aan 2017. Geketend aan jouw lichaam. Geketend aan jouw kleine wereld. Geketend aan de schoenendoos waarin je leeft. Ja, het is een soort menselijk geketend zijn in de plek waar je bent. Dat kan je ervaren als een paradijsje. Maar ten diepste is het ook een beperking, want jouw lichaam gaat winnen van je hoofd, let maar op. Aan het eind van de rit zegt het lichaam waar het naartoe gaat. Patch, uit. Hebben we van gezongen, hè? 10.000 redenen. Zelfs op die laatste dag. maar die laatste dag komt. We zijn geketend aan de sterfelijkheid. We zijn geketend aan de beperkingen. En er zitten in ons midden mensen die daarmee worstelen. Eentje zit op deze stoel. En die moeten dealen elke dag met de beperkingen van hun lichaam. En deze Paulus is geketend aan de doodstraf van keizer Nero. Die ieder moment uitgevoerd kan worden. En wat schrijft hij? Hij schrijft over de verlichte ogen van zijn verstand. Dus hij gooit zijn anker. Dit is fantastisch. Dat moeten we gewoon als een krachtig beeld meenemen vanmorgen. Hij gooit zijn anker. Eigenlijk, hij zwiept misschien een paar keer. Zoep, 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 zoep. Je weet hoe dat kan gaan. En hij gooit zijn anker uit boven alle overheden en machten en krachten. En alles wat gesteld is, daar boven hem, de keizer en al die mannen eronder en noem maar op. En uiteindelijk die ene soldaat die daar staat, namens alles staat die soldaat op wacht vlak naast hem. En dan gooit hij zijn anker uit daar boven en dan gooit hij het uit in Christus. Zijn ogen zijn verlicht, zijn verstand is verlicht. En alles wat hem tegenhoudt en alles wat hem bezeert en bezwaart, dat alles ziet hij als een tussenlaag, een wolk. En hij gooit zijn anker uit over die wolk heen en hij ankert het vast in de troon van God. En dan kun je lezen, ik lees even een paar versen door. De verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop is van je roeping, je rijkdom, je heerlijkheid, je erfenis. En wat de alles overtreffende grootheid. Hè, die vent zit dus vervangen, hè, gevangen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Hebben we daar een voorbeeld van? Jazeker. Hij schrijft dan in vers 20. Zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid, Nero, en macht en kracht en heerschappij, Rome. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En, vers 22, hij heeft alle dingen, ook mijn twijfel, aan zijn voeten onderworpen en heeft Christus als hoofd over alle dingen gegeven aan zit iemand mee te lezen? De gemeente. We staan aan het begin van een gemeentejaar. Hè? Je hebt 2 of 3 bekeringen nodig, op zijn minst. 1 is tot God, de 2e is tot zijn gemeente, de 3e is tot de wereld. Het gaat altijd in zo'n beweging. Eerst tot God en God geeft je aan de gemeente. Wie zegt ik ga alleen tot God en voor de rest de gemeente of de kerk kan me niet schelen. Die heeft dus eigenlijk niet begrepen wat bekering is. Bekering is dat je bekeerd wordt tot God en door God tot de gemeente en door de gemeente tot de wereld. Dat is het. Jullie zeggen, ik blijf in de gemeente, dat is een wachtkamer voor de hemel, ben je gek geworden. We houden straks gewoon op, klaar, dan ga je de wereld in. Toch? Moet je niet aan denken dat je hier 7:24 zit. Ik denk ook niet dat de liefde het dan doet hoor, bij ons. Er staan er niet zoveel getuigen hier. Echt niet. Wegwezen, hup, hup, hup. 1,5 uur is genoeg, klaar. Dan wereld in. Hup, hup, hup. Je zit met het zaad ter wereld. Hup, ik strooi je uit. 1 bekering is tot God. God bekeert je tot de ander in de gemeente. En in de gemeente word je toegerust om te dienen in de wereld. Zo is het. Maar nu dit. Christus, die alles onder zijn voeten heeft gekregen. Alle dingen. Alle machten, alle overheden, alle krachten. Hoezo duivel? Move. Dus mensen praten vaak over de duivel. Hè? Moet je af en toe wel doen, maar niet te vaak. Het is gewoon move geblazen. Licht aan, klaar, duivel weg. Ja? Toch? Er wordt veel te veel gezeurd erover. geloof dat Arjan Treur ook nog iets zei. Had hij over conflict in de gemeente? Ja, het is een geestelijke strijd. Nee, het gaat om jullie eigen ikke. Simpel. Nou ja, sorry, laat maar zitten. Het was een andere preek. Vorige week, gewoon naluisteren. Goeie preek. Ja? Met andere woorden, God regeert. Ja? En Jezus heeft alles ontvangen van God. En nu gebeurt er niet het volgende. Dat is dat Jezus zegt, hé, gelukkig. Nou heb ik de macht en de kracht en de heerlijkheid en alle dingen zijn onder mijn voet onderworpen. Ik ga lekker in de hemel zitten. En ze zoeken het daar beneden maar uit. Ja, het is een beetje plastische taal, neem me niet kwalijk. Een beetje oneerbiedig misschien, maar het is een beetje een voorbeeld. Weet je wat daar staat? Daar staat dat hij die alle mogelijkheden had om zich te onttrekken aan jou. En te zeggen, zie zo, mijn job zit erop. Degene die eigenlijk alle recht had om te zeggen, genoeg is genoeg hoor. Die wordt door God zelf aan de gemeente gegeven. Zie het staan? Nou, hoe durf jij te zeggen dat je niks met de gemeente hebt? Als jij zegt, Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Als jij dat beleidt, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En deze Christus is gegeven aan de gemeente, dan ben jij gegeven aan de gemeente. Gemeenschap, de ander, de liefde. Ik weet wel, er zijn fases. Er zijn wat mensen die zitten wat op de achterstrijd. Dat is fantastisch, goed, mag, klaar, prima. Er zijn mensen die hebben jarenlang gediend en die moeten zich eventjes terugtrekken. Er zijn anderen die zitten nog te wachten. Wat ben ik, wie ben ik, wat kan ik? We hebben allerlei fases, dat weet ik wel. Maar in principe hebben wij allemaal een open hart om te dienen in de gemeente. En om ons te laten geven in Christus voor de gemeenschap der heiligen. Daar zijn we echt toe bekeerd. En als je opstaat uit het watergraf, uit de doop, Dan sta je niet op in je eentje en ga je in je eentje naar huis. Nee, dan word je geboren in een gemeenschap. Het water loopt nog in je ogen en je denkt, wat zijn het voor een stel idioten? Ja, dat zijn je broers en zussen. Wende maar verstaan. Ja, maar dat is niet ons soort, NOS. Nee, dat weet ik wel. Ik heb nog nooit zo'n stelletje gekken bij elkaar gezien. En ik ben eraan gegeven. Ja? Wie van ons zegt nou, ik ga lekker met de gemeente op vakantie? No way. No way. Ik moet er niet aan denken dat ik een hotel gehuurd heb, omdat ik dan broeder X tegenkom uit de gemeente. Die zegt, oh help, zeg ik tegen mevrouw, moeten we aan hetzelfde tafeltje gaan zitten eten iedere ochtend? Hoe kunnen we niet ergens, weet je wat, we ontbijten heel vroeg of heel laat. En jij kijkt even door het sleutelgat of ze hun kamer al uit zijn. Hoe kunnen we broeder X vermijden als we op vakantie zijn? Heb je dat gevoel wel eens? Ik wel. Dit heb ik een keer meegemaakt, hè? Ja, maar die ander was zo verstandig om erover te beginnen. En hij zei, joh, we gaan niet bij elkaar aan de tafel. En zei, gelukkig. Dankjewel. Lieve mensen, we zijn helemaal niet geschapen voor vriendschappen hier in deze gemeente. We zijn niet bij elkaar gebracht om elkaar leuk te vinden. We zijn niet hier voor sympathie. We zijn niet omdat we gelijk gestemd zijn. We zijn niet eens omdat we het met elkaar eens zijn, zelfs ook niet. We zijn zelfs niet hier omdat we eens zijn, maar omdat we één zijn in Christus. Hij heeft ons bij elkaar gebracht. Hij is het die ons bijeen houdt in hem. Alle rangen en standen, alle kleuren, alle geaardheden ook. Alle manieren waarop we er zijn. Alle mensen, opleiding, onbelangrijk. Wie we ook zijn, karakterologisch, wie we met temperament zijn. Of we nou jong of oud zijn in het geloof. Wij zijn niet ons aan het afstemmen op een gelijksoortige eenheidsworst waarin iedereen moet passen in het heiligheidsbeeld van de oudste of de leiding. Maar wij zijn in pluriformiteit, dit is een heel modern begrip, dacht ik zo, in pluriformiteit, maar dit past helemaal bij de eerste gemeente, zijn wij geborgen in Christus en in opperste verwonderingen komen wij hier elkaar tegen. Ik zeg, niet te geloven, jij ook hier? Nooit van jou gedacht. Echt, joh, ben je christen? Oh, ik zag je laatst in het verkeer. Dacht je echt, ja? Ja, je komt hier ook al jaren. Kom hier al jaren? Echt waar, ik ook. Ja, we hebben nog nooit gesproken. Nee, maakt ook niet uit eigenlijk. We vieren samen avond. Nou ja, elkaar een hand geven is ook wel goed. Ja, ik begrijp het ook wel. We moeten elkaar wel spreken. Ja, ik snap het ook wel. Maar ik hoef toch niet met jou op vakantie? Wel, nee, joh. Diezelfde Efezebrief zegt, hè? Die zegt dat we de eenheid in Christus bewaren. Met andere woorden, hij is er al. In Christus is hij er al. Hij maakt ons één. Wij niet. Wij echt niet. Hij maakt ons één. Hij heeft eenheid geschapen in hemzelf. En in hem zijn wij één. Of je het nou wil of niet. En dat moet je bewaren, zegt Efeze. En deze Christus is gegeven aan de gemeente. Tik, verlicht de ogen van uw verstand. Het is dus niet zo dat als er hier iemand binnenkomt en zegt, nou, we moeten met z'n allen maar dit met deze gemeente, want tang, 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 dan wordt het wat, hè? Dat soort types moet je ver buiten de deur houden. De idealist is het grootste gevaar voor de gemeente. Die komt binnen met een agenda en zegt, oh, doen jullie dat nog niet? Nee, maar dan hebben jullie zeker nog de helft niet begrepen of zo. Zo'n beetje zijn van die types. Je weet hoe, ja, neus omhoog, kin omhoog. Ja? Of types die precies weten hoe de eindtijd in elkaar zit. Ja, alsof ze op de tribune van Armageddon zitten. De rekenmeesters van de eindtijd noem ik ze maar. Die komen beter en die zitten met hun hoofd van, ik zie wat jij niet ziet. Joh, hup, daar is de uitgang. We zijn allemaal bedelaars, niemand weet het helemaal. Je moet je hier schikken in Christus. En niet in wat je allemaal weet. Opgeblazen kennis, noemt Paulus dat. Erg, hè? Erg. Het gaat helemaal fout met deze preek. Toch? Nee, weet je wie dat zegt? Weet je wie dat zegt? De idealist is het grootste gevaar voor de gemeenschap. Dietrich Bonhoeffer. Dat is een bekende schrijver. En die zegt, de idealist komt met zijn agenda binnen en die vindt die belangrijker dan de relatie. De liefde. En dan moeten we met z'n allen opeens die kant op. Nou, daar hebben evangelische gemeenten voldoende van gezien inmiddels. Daar gaan we mee stoppen. Wat wij doen is in Christus elkaar aanvaarden, in Christus één zijn, in Christus vragen beantwoorden, in Christus luisteren, in Christus op weg gaan, in Christus de erfenis weten en elkaar aanzeggen. Want ik kan zeggen, ik geloof, maar morgen kan ik het misschien niet zeggen, dan zeg jij het voor mij. Toch? Want ik geloof omdat wij samen geloven. En zodra ik hier vertrek en mijn eigen kooltje meeneem uit het vuur en 3 jaar wegblijf, dan is mijn kooltje wel uit. Want iedereen die de gemeente verlaat, wat best zou kunnen, ik bedoel, dat is niet wet vermeden en persen dat deze kerk jouw kerk is, dat weet ik ook wel, ik ben realistisch genoeg. Maar als je alleen blijft en je kooltje alleen blijft, dan kan het zichzelf niet brandend houden. Dus de gemeente is ook de plek waar je met al je twijfels en al je vragen toch samenkomt en elkaar bemoedigt in het geloof wat we niemand van ons in zijn zak heeft. Ja. En dit is nou de verlichte ogen van uw verstand. Deze man in ketenen richt zijn aandacht op de tweede kruk. De eerste kruk, Filippenzen 4 vers 8. Al wat waardig is, al wat edel is, al wat puur is, al wat rein is, al wat rechtvaardig is, alles wat deugd heet, alles wat lof verdient. Bedenk dat. En dan zegt Arjan Treuer er terecht bij, dat is Christus. En dat communiceert ook naar buiten toe. Ook naar Apeldoorn toe. Ook naar mensen hier in deze zaal op dit ogenblik die eigenlijk niet eens weten of ze wel of niet christen zijn. Maar wel een verlangen hebben naar vrede met God. En de tweede kruk is de kruk van de openbaring. De tik die van boven komt en zegt, de verlichte ogen door de Heilige Geest. Nu begrijp ik, nee, ik begrijp het nauwelijks, maar ik wil het ontvangen. Ik kan het niet redeneren, ik kan het niet uitleggen. Maar het wonder dat God voor mij stierf en voor mij opstond en alles voor mij gedragen heeft en mij volkomen aanvaardt en mij volkomen draagt, mij omarmt en mij zegt, ik heb je lief. Dit wonder heb ik zelf niet bedacht en die hebben mijn ogen verlicht, de ogen van mijn verstand hebben mij verlicht en ik kan nu denken vanuit de werkelijkheid van God, hoe hij mij ziet, een genezen mens, een puntgaaf lichaam, een genezen ziel, een rein kleed, een eeuwig leven. Altijd bij hem. Nooit meer alleen. Gedragen door mijn schepper zelf. Hij heeft dat in mijn hart, van bovenuit in mijn hart, door zijn Heilige Geest uitgestort. En die twee samen, daar kan ik doorlopen. Amen. Zullen we nog stil zijn? In de stilte willen we datgene bedenken wat de Geest werkelijk tot jou wilde zeggen vanmorgen. Al die woorden, maar er is één woord geweest waar God door wilde spreken. Wil je je daarvoor openstellen? Wil je je hand daarvoor openen? Wil je je verstand daarvoor openen? En wil je je laten aanraken? Door het mysterie, door het wonder van God. De verzoening door het bloed van het Lam van Christus. Van God zelf. En buig dan je hoofd en zeg, ja Vader, ik begrijp het niet. Maar ik wil mijn handen openen, ik wil mijn hoofd openen voor de openbaring van uw Geest. Opdat ik mag weten wat mijn rijkdom en heerlijkheid en mijn erfenis is bij u. Amen.